Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Denkt u ook wel eens dat overbevolking de grootste bedreiging vormt voor onze planeet? En dat de mens een dier is, een nietsontziend wezen, een invasieve soort, woekerend en plunderend, totdat hij aan zijn eigen vraatzucht en hebzucht ten onder gaat, zoals bacteriën in een petrischaaltje. Lucht en aarde worden steeds vuiler, klimaatrampen grimmiger en wij bestemmen in grote getale op de boerenburgerbeweging en de VVD. We bouwen een hek om Europa, want we willen ongestoord genieten van onze rijkdom. En we willen niet de ondergang zien waar we naar op weg zijn. Misschien is het voor het milieu wel beter als de mensheid uitsterft. Als je dat denkt, dan ben je een misantroop geworden. Een mensenhater. Maar wie heeft af en toe niet last van zulke gedachten? En wat kun je ermee? Hoe kun je er het beste mee omgaan? En wat betekenen ze eigenlijk? Dat onderzoekt Jaap Tielbeke deze week in een essay in De Groene. En nu zit hij hier. Dag Jaap.
Dag Kees, ja, dat is wel een stevige binnenkomen.
Vind je?
Ja.
Jij voelt het ook wel eens, denk ik. Dat schrijf je eigenlijk ook. Die verlokking van de misantropie is jou niet vreemd. Wanneer heb jij die neiging om dat te denken?
Ja, dat was inderdaad wel de reden om dat te onderzoeken in zo'n essay.
Het was zelfs de reden,
ook omdat ik schrijf ergens van dat ik een beetje bang ben dat ik zelf in zo'n misantroop aan het veranderen ben. En dat heeft waarschijnlijk ook alles te maken met de zaken waar ik veel over schrijf, namelijk de klimaatontwrichting en de ecologische crisis in de brede zin.
Ja, dat is jouw portefeuille, zou ik maar zeggen, bij De Groene, hè?
Zeker, zeker.
En was soms... dat eigenlijk daarvoor ook al? Ben je altijd al in het milieu geïnteresseerd geweest? Milieuactivist geweest misschien?
Of... Nee, los van een korte fase als kind dat ik een fanatiek milieuactivistje was. Is dat eigenlijk weer weggeëpt tijdens mijn puberteit. En dan ben je toch met andere zaken bezig. Maar nu ik me daar als journalist en vooral voor De Groene... in verdiep, dan word je wel eens bevangen van een soort misantropie, mensenhaat noem ik het dan maar. Maar in ieder geval dat beeld van de mensheid als een destructieve kracht. Ja. Als je een beetje uitzoomt, dan zie je bijna een soort David Attenborough-achtige natuurdocumentaire voor ogen. Als je de mensen als een bioloog, als een soort diersoort bekijkt. En dan zie je wat voor schade die allemaal aanricht. Of het gaat over verdwijnende bossen, verzurende oceanen, klimaatcatastrofes. En dan is het heel verleidelijk om eigenlijk die blik van, het wordt ook wat antropoceen genoemd, het tijdperk van de mens. Dan is het heel verleidelijk om die mens zo te zien als een vraatzuchtig en kwaadaardig wezen. Maar ik probeer me ook altijd wel tegen die lokroep te weren. Omdat ik volgens mij ook wel zie dat daar bepaalde valkuilen in verscholen liggen.
Ja.
Maar het is me niet vreemd inderdaad.
Nee. En als je dat zo zegt, de mens als vraatzuchtig wezen... heb je dan een hekel aan alle mensen of is het alle mensen behalve Jaap Tielbeke?
Ja, dat is... In het stuk maak ik onderscheid... met de Amerikaanse politiek filosoof Judith Sklar. Die heeft ook een stuk geschreven over misantropie. En die onderscheidt daarin ook drie type misantropen. En één daarvan is eigenlijk de meest consequente hardline misantroop die iedereen haat, inclusief zichzelf. Ik bedoel, dan ben je echt pas consequent.
Daar ben je goed bezig.
Maar die is vrij zeldzaam. Dan heb je nog een beetje de satirische misantroop die ja, van een afstandje het eigenlijk wel vermakelijk vindt, wat voor een potje we ervan maken met z'n allen. En dan heb je de derde type, en die is denk ik het meest voorkomend van de mensen ja, die misschien ook niet per se hekel hebben aan alle mensen altijd, maar wel een soort aan zijn tijdgenoten, zijn ja. soortgenoten, en die zichzelf daar eigenlijk het liefst wel buiten plaatst. Dit van waar zijn we met die dan de krant leest en zit te schelderen en te mopperen waar we toch allemaal in hemelsnaam mee bezig zijn. En die dan ook nog wel de hoop koestert dat er een soort nou ja, verlicht menstype uiteindelijk in de toekomst op gaat staan. Maar daarvoor gaat de boel of moet de boel wel eerst naar de ratsmodee gaan.
Ja.
En ik denk dat ik het...
Moet de boel dan zelfs?
Nee, dat is vaak wel inderdaad van we richten onszelf te gronden. Misschien is dat maar goed ook.
Want eerder zullen we het toch niet snappen of zo.
We zullen onze les pas leren als het helemaal de verkeerde kant op is gegaan.
Ja.
En, maar die ziet zichzelf misschien dan stiekem toch alvast als een voorloper van die verlichte mens. Die ziet tenminste zelf, in tegenstelling tot veel van zijn soortgenoten, waar we ja, wat voor bende we ervan maken.
Ja.
En als ik heel eerlijk ben, denk ik, dan is dat het type misantroop waar ik me het meest mee verwant voel.
Ja.
Wat natuurlijk van verschrikkelijke arrogantie getuigt.
Dat gaan we allemaal nog onderzoeken. Maar en wanneer, dat is, vroeg ik me ook af, wanneer heb je dat het meest? Is dat 's avonds als je moe bent en hard gewerkt hebt en sowieso de wereld er wat somberder uitziet? Of,
ja.
Heeft het te maken, dat is eigenlijk ook wat ik wil onderzoeken, heeft het te maken met, je hebt pessimisten en optimisten. Wat ben jij? Ben je meer een pessimist of een optimist?
Ik denk dat ik eerder aan de pessimistische kant van het spectrum zit.
Ja.
Ik ben zeker geen optimist, laat ik het zo zeggen. Ik
waarom
weiger
zeg
mezelf
je dat?
Ook te klassificeren als een pessimist.
Ja.
Maar ja, dat heeft er ook. Ik omschrijf misantropie ook ergens meer als een bepaalde gemoedstoestand. Iets wat bijna sluimert. Hè?
Ja.
Het is niet echt een soort coherente filosofie.
Nee.
Het is eerder een soort levenshouding. En ik denk dat het geen toeval is, het is natuurlijk niet, de misantropie is zo oud als de mensheid.
Ja.
Maar ik denk niet dat het geen toeval is dat die lokroep aanzwelt naarmate we om de oren worden geslagen met rapporten van biologen die waarschuwen dat we een zesde massale uitstervingsgolf veroorzaken.
Ja.
Of van klimaatwetenschappers die zeggen dat we al het leven op aarde in gevaar brengen. En het heeft denk ik ook mee te maken, als je meer die, dat het vaak toch natuurliefhebbers zijn, milieubeschermers, die ook heel erg de waarde van het niet-menselijk leven kunnen waarderen. En die eigenlijk zien hoe ongelooflijk ingenieus en mooi de evolutie in elkaar zit.
En dat wordt dan kapot gemaakt.
Hoe achterloos de Homo sapiens dat dan vervolgens vernietigt.
Ja, ja.
En,
maar toch nog even terug weer naar het pessimisme en optimisme. Dan komen we straks verder over die misantropie. Je zegt van jezelf, ik ben zeker geen optimist. Is dat iets, zit dat gewoon in je genenpakket of heb je dat ergens opgedoken?
Nou, dat zal ongetwijfeld of karakterologisch bepaald zijn.
Ben je calvinistisch opgevoed, streng gereformeerd?
Nee. Ik kan het niet echt een soort van in mijn jeugd of mijn opvoeding terugvinden. Ik denk dat het eerder een soort
blik
op de wereld is.
Ja. Je had het altijd al?
Nou, ook wel minder. Ik bedoel, misschien dat een bepaalde mate van cultuurpessimisme me niet vreemd is.
Ja.
Dat is ook de reden dat ik filosofie ben gaan studeren. En dan krijg je allemaal ook hoogleraren die lekker voeteren op het neoliberalisme en eigenlijk ook wel de schaduwkanten van de moderniteit belichten.
Ja.
En ik moet eerlijk bekennen dat ik daar best goed op ging. Dus dat dacht ik ook wel van, ja, daar zit wel heel wat in.
Lekker bezig.
Ja, maar ik bedoel, de reden dat ik ook geen... volgens mij kun je trouwens best een vrolijke pessimist zijn. Dat probeer ik dan ook maar te zijn als ik naar pessimisme neig.
Ja.
Maar de reden waarom ik zo'n beetje allergie heb tegen optimisme is omdat daar toch een beetje een houding van uitgaat van het komt allemaal wel goed. Hè? Uiteindelijk is het glas toch half vol. Terwijl ik daar zeker in mijn journalistieke werk, als ik daar onderzoek naar doe, toch weinig aanleidingen voor zie.
Ja. Als we niks doen, dan gaat het niet goed.
Precies, en dat betekent niet dat je dan een pessimist bent die bij de pakken neer gaat zitten en vervolgens zegt van, we zijn allemaal gedoemd. Hoewel, weet je, dat fatalisme me ook niet helemaal vreemd is. En ik denk dat daar ook wel een link zit met die misantroop. Want het is toch, als je kijkt naar, als je tot de conclusie komt dat er een soort verdorven aard schuilt in de mens, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om nog hoopvol te blijven of om nog perspectief te blijven zien.
Ja, ja, ja. En de misantroop in jou denkt dat wel, die van die verdorven aard in de mens?
Nou, dat misantropische stemmetje in mijn achterhoofd soms wel. Ja. Ik weet niet of je die filmpjes ook kent. Anders moet je dat maar eens opzoeken op YouTube van hoe de aarde zou vergaan zonder ons. Dus er zijn van die filmpjes, van die gedachte-experimenten van wat nou als de mens vandaag op morgen...
weg is.
Poef, van de aardbodem verdwenen zou zijn. Hoe redt de wereld zich dan? Nou, dan zijn er die scenario's uit, maar je kunt het dan wel een beetje uittekenen dat eigenlijk het niet-menselijk leven, de planten en de dieren, nou, groot feest vieren binnen de kortste keren. Zijn de oceanen weer helemaal vol met walvissen? En onze beschaving eigenlijk raakt verborgen onder nieuwe bossen en moerassen? Mm-hmm. En ergens heeft dat een soort heel gekke aantrekkingskracht ook. En niet alleen bij mij, je moet maar eens die reacties onder zo'n filmpje gaan lezen. Van wauw, nature is healing, eigenlijk, ja. Wat we ook zagen bij de coronapandemie. Als de mens zich terugtrekt, dan bloeit de natuur weer op.
Ja. Dat is eigenlijk ook een vorm van misantropie. Want zonder mens gaat het veel beter.
Ja, dat is het idee dat de mens dus alleen maar een spoor van vernieling aanricht.
Ja, ja, ja. Oké, en dan hebben we dat spoor van vernieling aan het aanrichten zijn, daar hoeven we het met elkaar niet over te hebben. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Lees de Groene Amsterdammer en dan nog veel meer andere bladen ook. Dan word je daar wekelijks van op de hoogte gehouden. Dat is niet het punt van discussie. Het punt van discussie is, hoe ga je daarmee om?
Ja, hoewel ik daar wel een kanttekening bij wil plaatsen. Dat is niet echt iets wat ik heel erg uitwerk in dit essay. Maar dat is ook altijd wat ik mezelf voor probeer te houden. Is dat, wie is dat we? He, als we het hebben over de klimaatcrisis en over de schade die we aanrichten, dan gaat het al heel snel over de mensheid in zijn algemeenheid. Ja. Als abstracte categorie.
Allemaal, bijna. Behalve Jaap Duurdeke dan.
We zitten allemaal, zelfs ik, hè, als lid van de menselijke soort.
Ja. Ja.
Ik schrijf ook ergens van, je kunt wel veganist worden, maar je blijft een roofdier.
Ja.
Maar is dat productief? Dat is ook mijn kritiek op die term antropoceen. Waar we het geloof ik ook al wel eens eerder in de podcast over hebben gehad.
Laten we hem even uitleggen. Antropoceen is de naam voor het tijdperk waarin de mens, antropos, de bepalende factor.
Ja, een geologische kracht. Dus het is echt een geologische discussie. Ja. Dus de mens is zo, dus het drukt zo zijn stempel op de planeet dat over miljoenen jaren onze sporen nog steeds zichtbaar zou zijn. En dat is geen vrij beeld wat daaruit naar boven komt. Nee. Maar het probleem daarvan is dus dat het weer in die algemene termen van de mensheid is de schuldige. Wij hebben het gedaan.
Ja, wij allemaal.
Terwijl, en dat is toch telkens de kanttekening die ik daarbij moet plaatsen, is dat alle machtsverhoudingen en verschillen uit het wegveegt. Dus als je kijkt naar de klimaatcrisis, die is natuurlijk disproportioneel veroorzaakt door het rijke deel van de wereldbevolking. Dus we zitten ook niet allemaal in hetzelfde schuitje. Want tragisch genoeg zijn het vaak de mensen die er het minst aan hebben bijgedragen, die het als hardste en als eerste klappen ontvangen. Dus dat is altijd wel iets.
Dus wij allemaal zorgen dat de aarde ten onder gaat. Daar kun je politiek onderscheiden in maken.
Absoluut, absoluut. Ja. En elk wie er in een positie zit om daar wat aan te kunnen doen.
Ja, maar laten we daar eens naar kijken. Want dat heb ik ook al denkende geprobeerd. Wie is dan dat we die de aarde ten onder doet gaan? Horen jij en ik daar ook bij?
Nee, dat hangt er dus helemaal vanaf welk perspectief je kiest. En het idee van de misantroop, die maakt daar inderdaad geen onderscheid naar. Nee. Die ziet de mensheid als een diersoort. En dan horen jij en ik daar ook bij.
Ja.
En dan vallen jij en ik daar ook onder. Maar daarom vind ik het uiteindelijk ook, zo hoop ik ook een beetje te eindigen, dat de lezer achterblijft met het idee dat dit een weinig productief perspectief is op de problemen. Het is geen weinig handelingsperspectief.
Het is geen pleidooi om misantroop te worden, jouw essay.
Gelukkig.
Nee. Je was aan het antwoorden. Dat we, zeg je, dat ligt er, wie hoort daarbij? Dat ligt eraan welk perspectief je kiest. Maar toch, daar komen we vanzelf wel op meer. Wie zorgen nou bijvoorbeeld voor de, wie zijn verantwoordelijk voor de milieucrisis? Jij en ik wonen ook in het Rijke Westen. En het is overduidelijk dat in het Rijke Westen de meeste fossiele brandstoffen worden gestookt. Dus wij zijn dan medeschuldigen.
Ja, kijk. Je begon ook al met overbevolking als dat vaak wordt aangedragen als een soort van de grondoorzaak van alle ecologische misère.
Ja.
En daar verzet ik me ook heel vaak tegen met precies dit argument van je moet kijken naar wie daadwerkelijk hebben bijgedragen aan die ellende. En dan kom je uit dat de 10% van de rijkste mensen ter aarde verantwoordelijk zijn voor de helft van wereldwijde CO2-emissies.
Wacht even, 10% van de rijkste mensen op aarde is verantwoordelijk voor de helft van de CO2-emissies.
Juist. Dus dan zie je dat daar een enorme ongelijkheid zit. Door hun levensstijl.
Door hun levensstijl. Ja.
En dat is belangrijk om voor ogen te houden. Maar het is ook belangrijk om te bedenken dat jij en ik op mondiaal niveau waarschijnlijk tot die rijkste 10% behoren. Dus het is ook te gemakkelijk om het helemaal buiten onszelf en buiten jezelf te leggen. Mm-hmm. Maar het is even misleidend om overbevolking als de kern van het probleem te zien.
Ja, ja, wat je vaak hoort is dat die 10% of die rijkeren van de wereld die zeggen dat we overbevolking hebben. En dan bedoelen ze eigenlijk dat er minder van die arme mensen moeten komen.
Dat zie je heel regelmatig, want waar gaat de overbevolking het hardst? Dat is vaak in minder welvarende landen, ja, in Azië, in Afrika.
Ja.
En dan is het al heel snel, en daar ook in de geschiedenis zijn er natuurlijk meer dan genoeg voorbeelden van te zien dat het een soort van neocoloniale praktijken en racistische praktijken worden, waarbij wij in het Rijke Westen armere landen gaan vertellen dat en hoe ze zich minder moeten voortplanten.
Ja.
Maar dat is dus ook, en dat is precies die reden van die misantropische onderstroom die echt duidelijk terug te zien is in die milieubeweging. Want dat gaat heel ver terug. Je ziet ook die hele stromingen van bijvoorbeeld de Voluntary Human Extinction Movement.
Ja, die kende ik helemaal niet.
Nee, maar dat is ook precies vanuit dat vertrekpunt van de mensheid.
Dat is een serieuze actiegroep?
Dat is een serieuze actiegroep, enigszins provocatief. Maar er zijn tal van voorbeelden te vinden. Ook in Nederland heb je geloof ik de Club van 10 miljoen. Er zijn tal van actiegroepen.
Wat is dat, de Club van 10 miljoen? Nou, die vindt dat we met 10 miljoen genoeg zijn.
Ja, volgens mij. Ik hoop dat in Nederland dat was.
Ja. Ja.
Maar dat zijn allemaal actiegroepen die eigenlijk vertrekken vanuit het Malthusiaanse idee dat overbevolking uiteindelijk de voornaamste oorzaak is van dat we de levende planeet vernietigen.
Ja.
En ja, dat is precies om die reden die we net bespraken. Dat dus helemaal dat het vaak gericht is op landen waar de bevolkingsgroei weliswaar het snelst gaat, maar waar de impact, milieu-impact, veel lager ligt dan in rijke westerse landen.
Ja.
Het gaat daar volledig aan voorbij.
Het haalt eigenlijk de angel uit het probleem. Als je het over overbevolking hebt, dan gaat het dus over wij mensen die met te veel zijn. En daarmee kom je eigenlijk niet dichter bij een oplossing.
Nee, en het gaat er ook om wat voor oplossingen draag je aan.
Ja.
Dus als je het hebt over overconsumptie.
Ja, jij zegt niet overbevolking in je essay is het probleem, maar overconsumptie. En dan wordt het meteen een stuk politieker.
Juist, en dan heb je ook volgens mij een wat duidelijker handelingsperspectief wat je daaraan zou kunnen doen.
Ja. Ja. Als je dan toch mensen dood wil maken, dan kun je beter de rijkere mensen doodmaken.
Hey, dit zijn jouw woorden, dat wil ik even on the record zeggen.
Ja. Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om doodmaken, maar het gaat om, als we met te veel mensen zijn, dan moeten er mensen weg. Dat is, of er moeten in elk geval geen mensen meer bij komen.
Ja, dat is precies inderdaad de conclusie die al die bewegingen trekken.
Ja.
Je hebt zelfs nog extremere groepen die ik ook in het stuk beschreef, die kende ik overigens ook niet. Maar iets als de Church of Euthanasia, die eind jaren 90 werd opgericht.
Ja.
En die dus ook daadwerkelijk met borden stond te zwaaien van save the planet, kill yourself.
Ja.
Weet je wel, dat zijn uiteindelijk de soort conclusies waar dat misantropische of anti-humanistische gedachtegoed toe leidde. En ik vond het wel degelijk belangrijk om ook die onderstroom in die milieubeweging te onderzoeken, omdat het volgens mij heel contraproductief werkt. En ook niet echt de juiste oplossingsrichting.
Hoezo werkt het contraproductief?
Nou ja, wat ik zeg, omdat het dus de aandacht afleidt van waar we daadwerkelijk zouden moeten zoeken, namelijk het patroon van overconsumptie. En in plaats van dat wij hier gaan bedenken hoe mensen in Afrikaanse landen minder kinderen zouden moeten krijgen, zouden we volgens mij moeten bedenken hoe we onze economie kunnen inrichten, zodat wij binnen de planetaire grenzen blijven. In het essay haal ik ook de Amerikaanse bioloog Garrett Harding aan.
Ja.
En dat is ook de bedenker trouwens van de Tragedy of the Commons idee.
Ja. Ja.
En die geloofde ook dat overbevolking de voornaamste oorzaak was van ecologische problemen.
Ja.
En die had het over lifeboat ethics, dus de ethiek van de reddingsboot, zou je kunnen zeggen. Mm. Zijn idee was, we zijn met te veel op aarde eigenlijk. De draagkracht van de planeet kan dat niet aan.
Dus hoe gooi je reddingsboten uit?
Dus wij zitten in een reddingsboot en idealisten die willen mensen binnenboord halen. Dus die gooien reddingsboeien uit en die zien mensen verdrinken en die zeggen, kom er maar bij. Maar hij zegt, er is simpelweg geen plaats voor iedereen. Dus in plaats van dat we, en dat is dan niet metaforisch vertaald, zijn natuurlijk de armen die aan het water trappelen zijn en die dreigen te verdrinken.
Mm-hmm.
Maar de ondertitel van zijn essay is ook A Case Against Helping the Poor.
Ja.
Want zijn argument is van in plaats van dat we hen, als we hen binnenboord willen halen allemaal, dan gaan we met z'n allen ten onder. Ja. Dus het klinkt misschien hard, maar we kunnen maar beter ons plekje op die reddingsboot veiligstellen. Dan overleeft in ieder geval, is het in ieder geval nog een survival of the richest.
Ja, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van apolitiek denken. In de zin van, dus je zegt, we zijn met te veel mensen en we hebben dan reddingsboten om nog overeind te blijven. Maar dan kan niet iedereen in die reddingsboot, want anders zinken we met z'n allen. Ik bedoel, apolitiek, je maakt geen onderscheid. Ja, je maakt wel onderscheid. De rijkeren zitten natuurlijk in die reddingsboten. Die zorgen wel dat ze erin komen en de armen die zijn de pineut.
Ja, en daartegenover zet ik dan eigenlijk dat het eerlijker zou zijn om te spreken over de ethiek van het cruiseschip.
Ja, dat sprak me enorm aan, dat beeld.
Ja, want volgens mij is het natuurlijk een enorm misleidend beeld wat die Harding daar schetst. Volgens mij is het eerder zo dat we als rijken op een soort cruiseschip zitten, met alle luxe van dien en alle entertainment van dien. En we hebben genoeg bagage mee. En dan zien we mensen verdrinken, dobberen.
Ja.
En dan denken we van het zou toch zonde zijn als we die bioscoop moeten inruimen tot slaapzaal. Want dan kunnen we niet meer naar de film. Of zou het toch zonde zijn als we plaats moeten maken door de hutkoffers met al onze dure kleding overboord te gooien.
Ja.
Dat is volgens mij de situatie waar we in zitten. En ook het argument dus hoe overbevolking vaker wordt ingezet.
Ja, waarom dat beeld me zo sterk aansprak is omdat dat feitelijk letterlijk is wat er gebeurt in Europa. Hè? We laten de mensen dobberen in mensen die ze helpen, die beschouwen we zelfs als criminelen. Daar worden processen tegen gevoerd. Want we moeten hekken om Europa, want we zitten vol.
Dus het is veel makkelijker om te denken van overbevolking is het probleem, die enorme stroom aan mensen is het probleem, dan dat we zelf iets aan onze leverstijl en onze consumptiepatronen. Ja.
Zou je kunnen zeggen in die zin dat het zelfs een gevaarlijke ideologie is? Dus die afleidt van de daadwerkelijke oplossingen?
Ja, dat lijkt me wel, ja.
Ja. Nou, dat is een korte antwoord.
Dat heb ik volgens mij ook net al een beetje proberen te vertogen. Dat het de aandacht afleidt van de daadwerkelijke oorzaken. Maar goed, weet je, dit heb ik al vaak betoogd. Maar het essay is ook een poging om toch te onderzoeken waar waar dat beeld vandaan komt. En maar ook, het is niet enkel een soort weerlegging, nogmaals, van die ideologie.
Nee.
Maar ook een soort, toch wel die lokroep serieus nemen.
Ja. Ja, nou dan laten we daar dan aan het eind van dit gesprek weer eens naar teruggaan. Dus eigenlijk leg je haar fijn uit waarom het een valse lokroep is. Dat staat ook boven het artikel. Tenminste, ik heb De Groene nog niet gezien. We zitten hier op dinsdag, maar ik neem aan dat in de eindversie er ook boven komt te staan. De valse lokroep van de misantropie. Dus je kunt haar fijn uitleggen wat mij betreft wat er vals aan is. En hoe komt het dan toch dat het soms je bekruipt en mij bekruipt, dat het ons bekruipt. Wat is dan die lokroep? Als je eigenlijk weet dat het niet deugt.
Ja, dat is denk ik toch... Ik bedoel, er is natuurlijk ook heel veel om je over op te winden. En soms is het gekmakend ook de kortzichtigheid waarmee we bepaalde problemen te lijf gaan. Dus of hoe achterloos we omspringen met onze leefomgeving. Hoe we vluchten in een papieren realiteit. En als je daar veel over leeft en over schrijft, zoals ik doe, dan hangt het heel erg samen met, dat, met die moedeloosheid. En dan toch een soort abstracte schuldige zoeken. Waarin het ook een soort, als het bijna een soort biologisch bepaald is, dan zit het nou eenmaal in onze aard. Dan kunnen we er ook eigenlijk vrij weinig nog tegenover stellen. Maar dan is de oplossing dat we, net als die bacterie in het petrischaaltje waar we mee begon, die vreten zichzelf eigenlijk, of die vermenigvuldigen zichzelf totdat ze de rand hebben bereikt. En dan klapt die hele bevolking in elkaar. Nou, als wij aan diezelfde biologische wetten gehoorzamen, dan is dat ons lot. Dat is een beetje wat daar uitspreekt. En er zit ook wel een soort, dat zag je heel erg tijdens de coronacrisis, het idee dat dat misschien dan ook maar een soort zegen voor de planeet zou vormen. Dus het idee van het coronavirus was dan Gaia, de levende planeet die terugslaat. Het immuunsysteem van moeder aarde zou eindelijk haar werk gaan doen en zou zich verlossen van het juk der mensen. En dat vond ik een heel soort gek soort zelfkastijding. Je zag het ook in de reacties. Recentelijk was er dat nieuws dat de spermakwaliteit achteruit holt. Doordat we eigenlijk te veel chemische spullen en plastic in onze leefomgeving hebben. En dat door sommigen, een beetje de misantropisch ingestelde natuurbeschermer, dat het onthaalt als toch heugelijk nieuws. Misschien is het maar goed ook. En gaan we aan onze eigen stommiteiten ten onder. Er zit iets van karma in, weet je wel. Het moeilijke is natuurlijk dat misantropie ook een soort positie is uit extreme luxe. Ik kan hier vanachter mijn kantoor in aan de grachtengordel in Amsterdam schrijven over misantropie en te bedenken van, wat zijn we dom bezig met z'n allen en het is maar goed, boontje komt om zijn loontje. Maar op het moment dat het daadwerkelijk concreet wordt, dat lijden en de mensheid niet meer een soort abstracte categorie is, maar een gezicht krijgt, dan is dat natuurlijk compleet onhoudbaar.
Hoezo? Als het water hier tegen de gevel klotst omdat de dijken doorgebroken zijn en de zeespiegel is gestegen?
Nou, het is natuurlijk gewoon een soort bijna intellectueel escapisme om een soort dat gedachtegoed te hebben van dan gaat de mensheid stort in. Zeg maar, dat is iets heel abstracts. Ja. En de natuur die redt zich wel.
Ja.
De planeet die herstelt zich wel en daar zit niet menselijk leven op aarde bij gebaat. Maar op het moment dat je het niet gaat hebben over de ondergang van de mensheid, maar het lijden van mensen, dan wordt het al een stuk moeilijker om je daar als een soort afstandelijke houding op los te laten en te denken van misschien is dat maar goed ook.
Ja.
En volgens mij is dat ook een hele gevaarlijke reflex om op die manier ernaar te kijken.
En als het gaat om het lijden van je geliefden of om het lijden van jezelf, dan zeg je niet minder makkelijk, dat is maar goed ook misschien.
Precies, dan is het natuurlijk absurd om dat in termen van de mensheid, of die biologische blik is maar, denk ik, beperkt houdbaar. En waar ik ook op uitkom is ook dat ecocentrische denken, dus van het idee van de planeet die bloeit op als wij er niet meer zijn. Dat gaat er bijna vanuit dat er een soort, het idee van ecocentrisch denken is dat we de natuur een soort intrinsieke waarde moeten toedichten. Dus niet de waarde die zij ten opzichte van onszelf heeft, maar de waarde die zij...
Anders uitgedrukt, de heiligheid van de natuur. Dat is tegenwoordig ook wel een term die ik vaak hoor.
Ja, de heiligheid van de natuur. Maar er bestaat natuurlijk een extreem vreemde tegenstelling in dat de natuur een soort paradijselijke toestand was, waar wij dan in zouden komen en wij helpen dat Hof van Eden eigenlijk naar de galamiezen.
Ja,
terwijl wij natuurlijk onlosmakelijk verbonden zijn met de natuur. Maar ook dat we uiteindelijk niet kunnen ontsnappen aan dat menselijke perspectief. Ja. Hoe we het ook wenden of keren. Wij hebben het eerder in een podcast een keer gehad over de rechten van de natuur. Het idee dat rivieren of bossen ook zelf rechten moeten krijgen. Dat gaat, vertrekt heel erg vanuit een ecocentrisch gedachtegoed. Vanuit het idee dat je die ecosystemen zelf moet waarderen. Hm. Alleen uiteindelijk de normatieve kaders die wij stellen en de verdediging van dat soort rechten en hoe we dat soort rechten inkleuren, dan ontkom je niet aan dat menselijke perspectief.
Dat doen wij weer. Ja.
Precies. Ja. Dus je hebt dat filosofische raadsel van als een boom omvalt in het bos, maar er is niemand om het te horen, maakt die dan geluid? Dat is dat klassieke filosofische raadsel. Maar je kan het nog verder trekken, namelijk als de natuur gered wordt, maar er is geen mens meer om de geredde natuur te aanschouwen. Ja, is de natuur dan gered? Of wat heb je er dan aan?
Ja, wie heeft dan wat gered? Ik heb nog één vraag waar we op zich ook alweer een half uur over door zouden kunnen praten. Maar ik ga hem toch nog aan het eind van dit gesprek stellen. Kijk, het is me duidelijk. Hè? En ik kan er ook graag in meegaan. Je moet er politieker naar kijken. Je moet niet hebben over de mensen. Je moet kijken welke mensen en welke structuren maken onszelf en de wereld en de natuur ongezond. En dan krijg je handelingsperspectief en dan kun je het ook anders doen. Dan stem je misschien niet op de boerenburgerbeweging en misschien ook niet op de VVD. Maar ja, blijft nog het probleem dat jij en ik dat wel kunnen zeggen, maar dat de meerderheid van de mensen straks bij de statenverkiezingen toch op de boerenburgerbeweging, de VVD en de PVV en al die rechtse partijen gaat stemmen. Met andere woorden, dan is het toch weer, om het maar even in Nederland te houden, als het ware een soort de mensheid die het niet ziet en die maar doorgaat.
Ja, dat is natuurlijk zo. En ik probeerde net ook een beetje dat de beperkingen van dat ecocentrische denken te schetsen. Maar ik denk wel degelijk dat het een teken des tijds is dat we daar meer oog voor hebben. De waarde van de natuur op zichzelf. Hm. En dat dat ook wel degelijk breder gedeeld wordt binnen de politiek. Of dat nou moet worden afgedwongen door de rechter na een klimaatzaak als Van Urgenda, of de Johan Vollebroek die met Mobilization for Environment, de stikstofbeleid van het kabinet, helemaal op de schop.
Dat verandert toch wel degelijk.
Dus er verschuift wel degelijk iets. Ja. En dat vind ik natuurlijk wel, die hoopvolle ontwikkelingen, nogmaals, ik ben geen optimist, maar daar zie ik toch wel geleidelijke verschuivingen in, dat we dit soort discussies überhaupt hebben. En het is belangrijk om niet in die misantropische valkuik van de milieubeweging te trappen of om daar weerstand aan te bieden. Maar dat is niet, daar is niet mee gezegd dat we onze ogen moeten sluiten voor de schade die wij en de systemen die erachter zitten nog altijd aanrichten. Ja.
Nee, maar ik snap wat je wil zeggen. Maar je probeert in elk geval, en dat is natuurlijk ook wel mooi, toch ook hoopvolle signalen te zien. Er is toch sprake van een verandering.
Ja, daar hou ik mezelf wel aan vast. Ik bedoel, dat is wel.
Misantroop kun je altijd nog worden.
Ja, ik ben nog jong, dus ik hoop als dat gevoel me weer bevangt, dat ik dan moet ik maar gewoon dit stuk maar weer eens lezen en deze podcast maar weer eens terugluisteren. En hopelijk kan ik dan dat pad vermijden.
Nou, laten we het hopen. Dankjewel voor dit gesprek, Jaap Tielbeke. En je gaat want je bent voor een deel nu gedetacheerd, zoals dat heet, bij de televisie. Je gaat ons ook op een andere manier voorlichten over in een te maken televisieprogramma. Vertel eens even heel kort, wat gaat er gebeuren?
Klopt, ja. Je hebt de primeur. Ik ben op dit moment ook voor Omroep Human bezig met een nieuw televisieprogramma wat vanaf 10 mei op tv moet zijn. En dat gaat Wat houdt ons tegen heten. Dus dan gaan we kijken eigenlijk die structuren en systemen waar we het net over hadden, die moeten veranderen om de economie en de samenleving duurzamer in te richten. Hoe we dat daadwerkelijk handen en voeten kunnen gaan geven. Dus dan onderzoeken we wat de obstakels zijn in die transitie, maar ook wie die weg kunnen nemen. Dus dat moet een hoopvol programma worden.
Kijk aan, geen programma voor misantropen. Nee. Oké, ja, dankjewel.
Dankjewel.
Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een atlas van de Nederlandse slavernij. Trinidad en Tobago. Benin en Bengalen. en nog 17 andere gebieden waar Nederlandse slavenhandelaren hun sporen achterlieten, worden deze week in kaart gebracht. De Republiek als multinational in mensenhandel. En een onderzoek naar het omzeilen van sancties tegen Iran, hoe vanuit een Nederlandse investeringsmaatschappij honderden miljoenen euro's in een omstreden Iraans techbedrijf terechtkwamen. Dat kunt u lezen met een abonnement, een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat per mail. podcast@groene.nl is ons adres. podcast@groene.nl. Volgende week is Stefan Sanders uw gast hier met een auteur van een artikel in De Groene van die week. En deze week werd de podcast gemaakt door Elke van Leijden en Kees van der Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kenade.